beroemdheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden spreek ik verder met dokter Jan-Rik van Rookhuizen van de Radboud Universiteit. De link naar de vorige aflevering, waarin we uitgebreid ingingen op de vroegste geschiedenis en de archaïsche periode van de Acropolis, vind je in de show notes. In het kader van de Week van de Klassieken, dit jaar van 4 tot en met 14 april georganiseerd, maakte ik met Jan-Rik een bijzonder tweeluik. In deze tweede aflevering pakken we de draad op de tijdlijn weer op. We gaan naar de klassieke periode. We eindigden deel 1 met verwoesting. Na 480 voor Christus lijkt er enkele decennia niets te gebeuren op de Acropolis. Uiteraard is er over die periode, een jaar of 30, veel discussie onder wetenschappers. Jan-Rik, zou je ons mee willen nemen in het vervolg van het verhaal?
In 480 lag de Acropolis dus helemaal in puin en Athene zelf was ook verwoest. Dat vergeten we wel eens, maar niet alleen de Acropolis, maar ook de hele stad Athene was verwoest. Natuurlijk was de Acropolis belangrijk omdat daar de goden werden vereerd. En dat gaat misschien wel voor alles. Maar toch zien we dat er archeologisch eigenlijk heel weinig te bespeuren is in die eerste decennia na de verwoesting. En het blijft een beetje onduidelijk waarom ze dat de Atheners ervoor hebben gekozen om alles te laten liggen zoals het was. Een van de dingen die wordt geopperd daarbij is dat er sprake zou zijn geweest in 479 voor Christus bij de slag van Plataea, een andere belangrijke veldslag in de Grieks-Persische oorlogen, dat de Atheners toen en de andere Grieken zouden hebben beloofd in een eed om de tempels die door de Perzen waren verwoest nooit meer op te bouwen, maar voor altijd in het landschap te laten staan als eeuwige herinneringen, als monumenten aan die verschrikkelijke verwoesting, die traumatische verwoesting die de Perzen naar Griekenland hadden gebracht. Dus in zoverre is het dan te begrijpen dat de tempels niet werden opgebouwd, omdat het juist herinnerde aan die verwoesting van wel eer. Tegelijkertijd is dat idee van monumentalisering van de tempels, staat dat op gespannen voet met de verering van de goden die natuurlijk wel moet doorgaan, want dat is het allerbelangrijkste in de Griekse samenleving, zou je kunnen zeggen, dat de goden moeten worden gunstig gestemd om ook het welzijn van de stad te bevorderen. Dus ja, wat er misschien in de ruïnes dan toch gebeurd is, is dat daar her en der misschien de cultusbeelden opnieuw werden opgericht en dat daar beperktere, kleinere structuren zijn gebouwd om die cultusbeelden een dak boven het hoofd te bieden. Maar daar, blijft gistwerk. Dat weten we gewoon niet in hoeverre dat het geval was. Ook moeten we bedenken dat tempels wellicht niet helemaal tot op de grond zijn afgebrand. Hè? Dus natuurlijk zijn ze waren van steen gebouwd en dat laat zich natuurlijk moeilijk tot op de grond toe afbranden. Het hout waarvan de tempels ook waren gemaakt zal wel helemaal verwoest zijn en daarmee zullen ook de daken zijn ingestort. Maar dat maakt het dus ook mogelijk dat er dus her en der toch nog wel wat structuren over waren waarin de cultus van Athena en wellicht andere goden ook kon doorgaan. Maar dan krijgen we rond het jaar 450, dus het midden van de 5e eeuw, komt Pericles op als belangrijke staatsman en generaal. En Athene wordt dan ook de belangrijkste stad, zou je kunnen zeggen, in die Griekse wereld. En het lukt Athene dan ook om allerlei andere staten, vooral ook heel veel eilanden, binnen een soort, wat je zou kunnen zeggen, het Atheense imperium, het Atheense Rijk, de Delisch-Attische Zeebond zou kunnen noemen. Het lukt ze dus om die staten daarin te verenigen en ook om daarmee een soort geldstroom op gang te brengen, namelijk van tribuutinkomsten die kleinere staten af moeten dragen aan Athene. En daar hebben we ook allerlei inscripties van die laten zien hoeveel geld er eigenlijk naar Athene werd gebracht. En de Atheners kiezen er ook voor om dat geld allemaal op te slaan op de Acropolis. Dus Acropolis wordt ook het brandpunt, het middelpunt van die van dat Atheense imperium. En daarbij hoort ook een nieuw bouwprogramma dat Pericles heeft gelanceerd vanaf 450 voor Christus.
Ja, en dat bouwprogramma, ja, iconische bouwprogramma zou je bijna kunnen zeggen, dat, ja, dat is ook het bouwprogramma waarmee ja, we nu eigenlijk nog steeds dagelijks worden geconfronteerd. Want dat is echt de opmaat naar de Acropolis zoals die uiteraard natuurlijk zeer intensief gereconstrueerd. Maar dat is ja, in ieder geval het klassieke beeld van de Acropolis dat we tot op de dag van vandaag voor ons zien. Dat is echt, dat is wat daar ontstaat en dat is wat daar uitgerold wordt, toch?
Precies. En het is inderdaad, om maar eventjes een zijsprongetje te maken naar de moderne periode van de Acropolis. De Acropolis zoals we die vandaag de dag zien is bewust gecreëerd om terug te grijpen op deze periode. Want ook na die vijfde eeuw voor Christus zijn er allerlei gebouwen op de Acropolis gebouwd. Ik heb het al gehad over die bijvoorbeeld de Turkse periode waarin er verschillende gebouwen op de Acropolis zijn verrezen. Maar in de 19e eeuw, toen Griekenland onafhankelijk werd van het Ottomaanse Rijk, is ervoor gekozen om al die latere bebouwing gewoon weg te vagen en alleen die gebouwen uit het Pericleese verleden nog te tonen voor het algemeen publiek. Om op die manier ook duidelijk te maken dat het moderne Griekenland een voortzetting is van het Griekenland zoals dat in de vijfde eeuw voor Christus heeft bestaan. Waarin Athene de macht had, waarin die Pericleese gebouwen, zoals we zo noemen, hè, dus het Parthenon en dergelijke, als Pericleese gebouwen het hoogtepunt vormden van die periode.
Een zijstap nu. De erfenis waar je als wetenschapper vandaag de dag mee te maken hebt als je onderzoek doet naar de Acropolis. Er zijn uit de 17e eeuw nog tekeningen bekend waarop te zien is dat bepaalde gebouwen nog overeind staan. Maar daarna gebeurt er eigenlijk van alles. Er wordt gebouwd, afgebroken, herbouwd, opgegraven, goed dan wel niet goed, kortom, een reeks van ongeveer 400 jaar erfenis waarmee je geconfronteerd wordt als wetenschapper vandaag de dag. Jan-Rik, hoe erg of hoe lastig is dat eigenlijk?
Nou, ik zie het eigenlijk vooral als een hele interessante geschiedenis. Dus ik zie het als iets dat... Het is lastig in de zin van dat het de Acropolis een puzzel is. Ik zou bijna zeggen in vier dimensies. Omdat het niet alleen maar in de ruimtelijke dimensies een puzzel is waar de gebouwen stonden, hoe ze eruit zagen. Maar het is ook door de tijd heen hebben we de dimensie waarin de Acropolis altijd getransformeerd is. En waarin de gebouwen die in het verleden hebben bestaan, misschien zijn afgebroken, misschien hebben ze nieuwe functies gekregen. En we hebben natuurlijk geen perfecte informatie over wanneer en hoe dat allemaal gebeurt. En dat is denk ik het fascinerende van het onderzoek, is om daar enig licht op te werpen van hoe de Acropolis door de tijd heen geëvolueerd is.
Dus de puzzel zo goed mogelijk leggen eigenlijk.
Ja.
Terug nu weer naar de klassieke periode en naar het onderzoek van Jan-Rik, waarover hij in 2019 een artikel in onder andere National Geographic publiceerde. Dat artikel droeg de kop: Parthenon op Acropolis heeft waarschijnlijk verkeerde naam. In de vorige aflevering spraken we al over de benaming van het Erechtheion. Maar dit artikel over de Parthenon deed veel stof opwaaien. Hoe zit dat precies? Waar kwam je mee naar buiten, Jan-Rik?
Nou, ik was op dat moment in mijn onderzoek was ik bezig met de archaïsche periode van de Acropolis. Dus ik wilde heel graag weten welke tempels waar precies hadden gestaan. En ik ging er eigenlijk vanuit dat we van de klassieke periode, dus van de Pericleese incarnatie van de Acropolis, eigenlijk alles wel een beetje wisten. Maar ik dacht, ja, ik wil dat eerst zelf ook even begrijpen. Wat zijn die gebouwen die daar vandaag de dag nog steeds staan? Wat zijn dat eigenlijk? Hoe heten ze? Waarvoor werden ze gebruikt? Eigenlijk de basale kwesties die iedereen eigenlijk zich afvraagt. En toen kwam ik eigenlijk op een heel belangrijk probleem dat met name over het Parthenon bestaat. Het Parthenon is natuurlijk die grote tempel die iedereen kent, die uit den treuren wordt afgebeeld bij nieuwsberichten over Griekenland. We kennen die tempel als het Parthenon, maar eigenlijk is helemaal niet zo goed bekend. Was op dat moment ook helemaal niet zo goed bekend waar die naam vandaan komt. De naam Parthenon betekent het huis van de maagden. Dat is ook een woord dat in allerlei Griekse teksten wordt gebruikt voor een verblijf waar jonge vrouwen zich ophouden. Als het ware een soort harem zou je het bijna kunnen vertalen. En de vraag is eigenlijk, waarom heet die grote tempel, waarom heet die eigenlijk Parthenon? En die vraag was tot nu toe helemaal niet zo goed beantwoord. Want ja, we weten natuurlijk dat Athena in dat gebouw vereerd werd. En Athena is een maagdelijke godin, een Parthenos in het Grieks. En in zoverre zou je kunnen zeggen, oké, nou ja, haar huis zou best wel eens een maagdenhuis kunnen heten. Maar toch zat er een kink in de kabel, omdat we ook weten uit bijvoorbeeld uit inscripties, maar ook uit literaire teksten, dat het gebouw dat nu het Parthenon heet, eigenlijk in de oudheid oorspronkelijk ofwel de grote tempel werd genoemd, gewoon dus de Megas Naos, ofwel Hecatompedon. Hecatompedon betekent het 100-voetige gebouw, het 100-voet lange gebouw, letterlijk. Dus het gebouw dat ongeveer, nou ja, laten we zeggen 30 meter lang is, want dat is 100 Griekse voeten. Nou, hoe is dat dan met elkaar te rijmen? Hoe kan het dan zijn dat we het gebouw toch Parthenon noemen? Die naam, zoals we die vandaag de dag gebruiken, die komt eigenlijk uit het werk van Pausanias. Pausanias is een reiziger geweest, een auteur uit de tweede eeuw na Christus. Dus dan zitten we ongeveer 600 jaar na de bouw van de tempels op de Acropolis. En hij gebruikt inderdaad het woord Parthenon om die grote tempel aan te duiden. Maar ja, dat was dus kennelijk niet de oorspronkelijke naam, want het oorspronkelijke naam was Hecatompedon. En toen vond ik iets geks, want in de inscripties die ik ook aan het bestuderen was, wordt wel degelijk gesproken over een Hecatompedon op de Acropolis, maar ook over een Parthenon op de Acropolis tegelijkertijd. En die inscripties waren natuurlijk al eerder bekend. En tot nu toe hadden onderzoekers gezegd, ja, dat Parthenon wat in die inscripties wordt genoemd, dat zal wel een synoniem van Hecatompedon zijn, of het is een gedeelte van wat bekend stond als het Hecatompedon. Maar in ieder geval zal dat wel iets met die grote tempel te maken hebben. Maar wat ik toen, ja, enigszins recalcitrant heb bedacht, is van ja, waarom zou dat per se zo moeten zijn? Waarom zou die naam Parthenon een gedeelte van dat grotere gebouw moeten zijn, terwijl we ook andere gebouwen op de Acropolis hebben die evengoed Parthenon kunnen hebben geheten? Toen keek ik, als het ware, op de Acropolis naar een ander gebouw wat Parthenon zou kunnen hebben geheten. En dan, ja, dan ga je denken over die naam Maagdenhuis. Zal dat misschien iets te maken kunnen hebben met die Caryatiden, die vrouwen die het dak ondersteunen van die andere belangrijke tempel die op de Acropolis staat? Ik heb al iets verteld over de discussie rond de naam Erechtheion voor dat gebouw, die eigenlijk al door verschillende onderzoekers was losgelaten. Nou, die onderzoekers konden niet zo goed uitleggen wat het gebouw dan wel was. Er is een vermoeden, en dat, ik denk dat dat ook klopt, dat dat gebouw eigenlijk een andere tempel van Athena was. Maar het gedeelte waar de Caryatiden dan aan vastzitten, dat moet een speciale functie hebben gehad. En ik denk dat dat nou juist het gebouw is, dat gedeelte van het gebouw is het, dat in de inscripties Parthenon wordt genoemd. En met recht een maagdenhuis, omdat we Caryatiden daaraan vast hebben zitten. Maar we hebben ook allerlei andere figuren van maagden die op het fries, dus op het doorlopende sculptuur, boven in het gebouw hebben gestaan. En ook allerlei aanwijzingen uit Griekse teksten, literaire teksten, dat dat gebouw wel degelijk iets met een cultus van maagden zou hebben te maken hebben gehad. Dus als je al die aanwijzingen bij elkaar optelt, dan kom je tot een scenario waarin het best wel logisch is om aan te nemen dat niet de grote tempel, maar juist die kleinere tempel met de Caryatiden, dat daar de naam Parthenon oorspronkelijk was.
Ja, wat heel interessant is, en ook in die zin in de wetenschap, maar ook daarbuiten, best wel wereldschokkend is. Want hoe werd hier, ja, ook hè, naar aanleiding van je publicatie in National Geographic, het artikel, lezingen die je daaromheen gaf, hoe werd hierop gereageerd op deze nou, toen these?
Nou, ik kan zeggen wisselend. Het veroorzaakte op dat moment een beetje een mediastorm. Zeker nou ja, in eerste instantie in Nederland, maar later ook in het buitenland. Dus zeker in landen als Italië en Griekenland heeft het behoorlijk wat stof doen opwaaien. Dat was best wel spannend. En natuurlijk voelden bepaalde andere Acropolis-onderzoekers, die waren eigenlijk met stomheid geslagen in eerste instantie. En ja, het werd dus ook wisselend ontvangen, omdat sommige mensen zeiden, nou, dit is echt zo logisch, dit, ja, hier is geen spel tussen te krijgen. En anderen zeiden van, nou, maar heb je eigenlijk wel goed daarnaar gekeken of daarnaar gekeken? Heb je die bronnen misschien niet verkeerd geïnterpreteerd? Dus ja, er werd eigenlijk wisselend op gereageerd. En ik denk dat het tijd zal vergen om de tijd zal moeten uitwijzen of deze theorie ook breder zal worden gedragen, bijvoorbeeld in Griekenland zelf. Ik heb zelf persoonlijk steeds meer signalen van andere Acropolis-onderzoekers die eigenlijk zeggen van ja, dit is gewoon, ja, gewoon heel erg logisch. Maar ik sta ervoor open als andere onderzoekers in de toekomst met een andere lezing komen van al dit materiaal. En nogmaals, we hebben het dus over ontzettend veel bronnen, literaire teksten, archeologisch materiaal, inscripties. Als zij tot een andere, als iemand een keer met een andere oplossing komt, dan laat ik me graag overtuigen van het tegendeel, als er in ieder geval goede argumenten zijn. Maar die argumenten heb ik tot nu toe nog niet gehoord.
Nee, nee, heel mooi. En ja, wat mij betreft, laten we in ieder geval, ja, voor nu dan, ja, moeten misschien ook geschiedenisboeken en lesmethodes herschreven worden. Of hoeft het voor jou niet zo ver te gaan?
Nou, laat ik het zo zeggen. Hoe het destijds, hè, dus in 2019 in de media verscheen was, het Parthenon heeft de verkeerde naam en moet eigenlijk Hecatompedon worden gedoopt. Nou, ik zou niet zo ver gaan door te zeggen dat we nu het woord Parthenon moeten verbieden voor de grote tempel. Want uiteindelijk is namen zijn iets, naamgeving is iets dat gewoon door de tijd heen kan veranderen. En een vergelijkbaar voorbeeld is het Colosseum in Rome. Nou, we noemen dat allemaal het Colosseum en we weten heel goed dat die naam pas veel later na de bouw in zwang is gekomen voor dat gebouw. En eerder heette het gewoon het grote amfitheater. We moeten ook eerbiedigen dat namen door de tijd heen kunnen veranderen. En dat kan bij Parthenon dus ook het geval zijn. Maar wat we denk ik, wat belangrijker is, is dus dat eigenlijk die kwestie van de Karyatide-tempel en het Erechtheion om daar, ja, zoals ik het zie en zoals andere onderzoekers het ook zien, is die naam Erechtheion voor dat gebouw eigenlijk niet langer vast te houden als je alle bronnen in oogenschouw neemt. En dus die naam zouden we echt los moeten laten. En daar zou dus ook meer bekendheid voor moeten komen dat dat gebouw mogelijk bekend stond als Parthenon en zeker als de oude tempel van Athena.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Heel interessant, en hier is dus werk aan de winkel. Iets om zeker in de gaten te blijven houden in de toekomst. Maar we verplaatsen ons nu weer naar de Acropolis in de klassieke periode. Jan-Rik, zou je ons verder mee willen nemen op de tijdlijn en ook, waar we nog niet echt over spraken, de belangrijke rol van de godin Athena in de stad?
Nou, eigenlijk is de klassieke periode in zekere zin een voortzetting van wat er in de archaïsche periode gebeurt. Dan is de Acropolis een heiligdom waarin Athena vermoedelijk centraal stond. Voor de klassieke periode weten we zeker dat Athena, ja, de belangrijkste godin was die daar vereerd werd. Onder twee titels. Griekse goden werden vaak met bepaalde titels, Epiklesis, vereerd. Op de Acropolis was dat Athena Polias. Letterlijk Athena van de stad of van de Acropolis. Hè? Dus daar zit het woord polis zit daarin. En Athena Nike, Athena de overwinningsgodin. En nou ja, als je dan kijkt naar wat er in een gebouw als het zogenaamde Parthenon of Hecatompedon, wat daar gebeurde, daar werd een enorm beeld van Athena opgetuigd. Dat bestond uit goud en ivoor. Dus dat was een enorm kostbaar beeld dat vermoedelijk veel duurder was dan de tempel zelf. 12 meter hoog. Dus als je dan binnen die tempel binnentrad, dan moet dat echt een hele grote indruk hebben gemaakt. En wat je dan ziet, Athena wordt daar natuurlijk uitgebeeld zoals we haar kennen. Met haar helm, met haar schild, met haar speer. En tegelijkertijd heeft ze in haar hand, haar uitgestrekte hand, heeft ze ook een klein beeld, het is nog steeds 2 meter hoog, van de godin Nike. Dus de overwinningsgodin. Een soort engelachtig figuur met vleugels. En het lijkt alsof zij de Atheners die haar komen aanbidden in die tempel, ja, overwinning wil aanbieden. En daarmee zou je ook kunnen zeggen dat de tempels en op de Acropolis en het hele bouwprogramma van Pericles ook een statements zijn van overwinning op vijanden van Athene, van de stad Athene. En dan denk ik in eerste plaats natuurlijk aan de Perzen, die de Grieken uiteindelijk hadden overwonnen en waar de Atheners ook een belangrijk aandeel in hadden gehad. Maar ook op een gegeven moment natuurlijk ook andere staten in Griekenland zelf. En dan denk ik natuurlijk aan de Spartanen, waar de Atheners in die late 5e eeuw mee in conflict zijn gekomen.
Ja, heel interessant. Dus eigenlijk de Acropolis meer als een soort symbolische rots van de overwinning. Ja, dat ter ere van de macht en de glorie van het overwinnende Athene.
Ja, en dat gaat hand in hand met de verering van de godin zelf. Want zoals ik al opmerkte, Athena is de stad Athene. De namen lijken niet voor niks op elkaar. Dus zij is gewoon de stad zelf. Dus door haar te aanbidden en haar te eren, eer je eigenlijk ook de stad.
En vanuit dat licht bezien, is het dan niet een wat wonderlijke constructie, die mythe van de strijd tussen Athena en Poseidon, die vaak toch ook wel aangehaald wordt als van, hè, in deze mythische oorsprong zit ook de verering van Athena op de Acropolis. Ja, zit daar dan enige logica in als je deze koppeling zo sterk maakt eigenlijk met, hè, de discussie die er al is van, is de stad nou naar de godin of andersom vernoemd? Wat doet Poseidon daar dan eigenlijk?
Ja, nou, ik heb daar wel enig ideeën over. Dus de mythe van de strijd tussen Poseidon en Athena, die gaat eigenlijk over de heerschappij van de stad en de vraag welke god de stad mag bezitten. Nou wilde het geval dat zowel Poseidon en als Athena, die wilden de stad besturen en de belangrijkste god daarvan worden. En Poseidon had daarvoor een geschenk aan de Atheners gegeven, die toen nog geen Atheners heten. Namelijk een soort bron die op de Acropolis bestond en die ook overigens ook nog als het ware als een soort toeristische attractie tot in hele late periode zichtbaar was op de Acropolis. Dat had hij aan de stad gegeven, terwijl Athena juist de olijfboom had gegeven. Nou, de Atheners die besloten dat de olijfboom veel nuttiger was dan een bron van, trouwens van zout water, waar ze eigenlijk helemaal niks aan hadden. En dus besloten ze om Athena te verkiezen als stadsgod, als stadsgodheid. En daarmee werd dus ook de naam Athene gekozen voor de stad. De mythe die zegt dus iets over de strijd tussen Poseidon en Athena. En wat wel interessant is om te vermelden is dat Poseidon ook nog steeds tot in latere periode een cultus op de Acropolis had, namelijk als Erechthuis. En dat klinkt verwarrend, omdat Erechthuis misschien niet hetzelfde is als Poseidon. Erechthuis was een koning en Poseidon was een Griekse god die ook elders werd vereerd. Maar de Atheners die zeiden eigenlijk, en dat is ook het fascinerende van de Griekse religie, dat Poseidon ter plekke hetzelfde was als Erechthuis. Dus die twee werden met elkaar verbonden. Net zoals dat je Athena Polias had, had je dus Poseidon en Erechthuis die in het zogenaamde Erechtheion werd vereerd. En de mythe die liet zien waarom er op de Acropolis een zoutwaterbron was en waarom er aan de andere kant ook een olijfboom stond die Athena aan de stad had gegeven.
Van Athena en Poseidon, die mythe, naar de dagelijkse gang van zaken op de Acropolis in de klassieke periode. Want wat gebeurde er in die periode op de Acropolis? Wat was er te zien? En wie kwamen er?
Ja, in de klassieke periode, en ik denk ook daarvoor, maar ook daarna, was de Acropolis dus een heiligdom, het centrale heiligdom van de stad, waar mensen, kan ik me voorstellen, naartoe kwamen om de goden te eren, om Athena te eren. En het zal daar altijd druk zijn geweest met mensen. Maar er was één periode in het jaar waarin de tempels een speciale rol hadden, namelijk tijdens de zogenaamde Panathenaia. Dat is het grote festival ter ere van Athena dat in de maand augustus werd gehouden, de heetste periode van het jaar. En dan moeten we ons eigenlijk iets voorstellen, zoiets als de Olympische Spelen. Dus dat was natuurlijk een festival ter ere van Zeus, waarin dat was de religieuze kern van dat festival. Maar waar ook allerlei sportevenementen plaatsvonden. En dat zijn natuurlijk de Olympische Spelen. In Athene gebeurde iets vergelijkbaars. Dat feest had wellicht iets minder uitstraling over de hele Griekse wereld. Maar wel, zeker voor Atheners, was het echt het belangrijkste festival, waarin allerlei wedstrijden werden gehouden en waarin de Atheners ook een nieuw gewaad, de zogenaamde peplos, offerde aan Athena. En dan werd dat gegeven niet aan Athena, aan het grote beeld van Athena van goud en ivoor in de grote tempel, maar juist aan een kleiner beeld van Athena dat van olijfhout was gemaakt en dat vermoedelijk in die tempel van met de Karyatides stond. Dus dat was eigenlijk het belangrijkste, dat Athena vereerd werd door haar een nieuw gewaad te geven. En ja, dan moet je je voorstellen dat de hele burgerbevolking de Acropolis opkwam om daar aan Athena te offeren. En daar hoort dan natuurlijk ook het slachten en het offeren van allerlei runderen en andere dieren op de Acropolis bij. Dus rond die tempels hebben we te maken met niet alleen maar met dat chaotische landschap, met al die beelden en andere votiefgaven, maar ook nog met een hele infrastructuur om dieren te slachten, wat we wel eens vergeten. Met daarna op de altaren, ja, die dieren die daar geofferd worden, in het vuur worden, soms worden geworpen en waarvan dan de rook opstijgt naar de goden.
Ja, en daar, die altaren zijn eigenlijk altijd het centrum van de cultus. Moet je je ook voorstellen, mensen, niet iedereen mocht toch zomaar ook die tempels binnenwandelen. Het is toch met name dan ook iets van buiten, van voor en rond de tempels.
Ja, het altaar is inderdaad de focus van de Griekse religie. Dat is de plek waar de dieren worden geofferd of andere offerandes worden gemaakt. En op die manier kan je contact maken met de godenwereld. En de tempels, dat zijn in feite, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen schathuizen. Dat zijn plekken waar dus de beelden van de goden staan, maar waarin ook alle kostbare geschenken die niet in de buitenlucht konden blijven staan, die ook achter slot en grendel als het ware moesten worden bewaard, die werden daar ingezet. En dan denk je dus aan gouden beelden, gouden kransen, allerlei objecten, bijzondere objecten die misschien wel een soort museumfunctie hadden, die dus waar een soort historische betekenis aan vast zat, die werden in de tempels bewaard. Dan is het nog de vraag of de gemiddelde Athener zomaar de tempels in kon komen om die objecten te bekijken, of om ook het cultusbeeld van de god te zien. Ik denk dat dat wel mogelijk was, in ieder geval op bepaalde tijdstippen. Het zal ook per tempel misschien verschild hebben. We weten in ieder geval dat Pausanias, dus die reiziger die in de tweede eeuw na Christus op de Acropolis is, dat die toen geen moeite had om de tempels binnen te komen. Nou ja, of dat dan ook voor de klassieke periode geldt, dat durf ik niet zomaar te zeggen. Maar ja, ik denk dat het beeld dat de tempels altijd achter slot en grendel waren, dat je er nooit in kon komen, ik denk dat dat beeld niet per se klopt.
Heel interessant. Met Pausanias in de tweede eeuw na Christus zitten we al ongeveer 600 jaar na de klassieke periode, die we op de tijdlijn nu afsluiten. Maar ook in de tijd van Pausanias had de Acropolis nog een belangrijke functie. Net zoals dat ook vandaag de dag nog altijd het geval is in het moderne Athene. Na de 5e eeuw voor Christus zien we eerst in de Hellenistische en daarna in de Romeinse periode, maar eigenlijk zien we in het vervolg van de geschiedenis steeds dat machthebbers, heersers van rijken waar Athene toe behoort, steeds weer iets willen met die plek, met de Acropolis.
Ja, en dat is echt ook wel bijzonder aan de Acropolis. Dus je zou kunnen zeggen dat Athene door de tijd heen, hè, dus na dat Atheense Rijk in de 5e eeuw voor Christus, dat het steeds meer aan politiek belang inboet. En tijdens de Hellenistische periode en de Romeinse periode komen natuurlijk andere rijken in opkomst, bijvoorbeeld de Macedoniërs en later ook de Romeinen die Athene innemen. Nou, de stad Athene zal wel enige autonomie hebben gehad om de lokale zaken zelf te besturen, maar ze waren sindsdien wel schatplichtig aan het grote rijk, wat het dan ook was op dat moment. Maar tegelijkertijd, dus ondanks het feit dat Athene steeds meer aan politieke macht inboette, bleef de Acropolis al die eeuwen en ook daarna nog een heel belangrijke iconische site in religieus opzicht, maar ook als het ware als een soort van cultureel kapitaal. Cultureel kapitaal is iets dat we misschien wel vergelijkbaar met een stad als Parijs vandaag de dag. Dus Parijs is misschien niet de hoofdstad van het belangrijkste land ter wereld. Er zijn landen die veel machtiger zijn dan Frankrijk, maar toch heeft Parijs een bepaalde aantrekkingskracht omdat het een plek is van cultuur. Nou, in die zin had Athene dat eigenlijk ook in die periode. Dus Athene werd gezien als een plek waar je bijvoorbeeld moest studeren. Dus we weten dat Romeinen naar Athene kwamen om daar aan de befaamde academie bijvoorbeeld te studeren. En de Acropolis hoorde natuurlijk bij dat hele, net als de Eiffeltoren als het ware voor Parijs, zou je kunnen zeggen dat de Acropolis dat iconisch bleef voor Athene. Wat merken we daar dan praktisch van op de Acropolis? We zien dat allerlei heersers, dus al in Hellenistische periode, maar ook zeker in de Romeinse tijd, in de keizertijd, allerlei toevoegingen doen aan de Acropolis. Dus zelfs soms nieuwe gebouwen neerzetten, beelden neerzetten, overwinningsmonumenten neerzetten, om zich als het ware te associëren met de Acropolis. Om dicht bij die goden te komen, maar ook om dicht bij die glorie van Athene te komen. En daar zijn heel erg veel voorbeelden van. Die zijn, als je bij een huidig bezoek aan de Acropolis, niet echt heel goed te zien, omdat, zoals ik al zei, de klassieke periode het uitgangspunt is bij de presentatie van de Acropolis vandaag de dag. Maar er zijn zeker wel wat sporen te vinden. Dus ik denk dat de meest in het oog springende is de tempel van Roma en Augustus, die gebouwd is door keizer Augustus, pal voor de ingang van het zogenaamde Parthenon. En in tegenstelling tot het Parthenon, wat een rechthoekig gebouw is, is die tempel van Roma en Augustus een rond gebouw, een kleine ronde tempel van de Jonische orde, die ook als het ware de Jonische orde van de Karyatide tempel ook lijkt te citeren in de beeldtaal. Nou, de restanten daarvan kun je vandaag de dag nog steeds op de Acropolis zien. Met een enorme inscriptie erbij, waarin natuurlijk Augustus en de stad Rome ook worden geëerd. En wat Augustus heeft gedaan is, hij wilde dus Rome ook eigenlijk in het zicht stellen letterlijk van de godin Athene en ook daarmee van de stad Athene. Omdat die tempel letterlijk dus voor de ingang van de ruimte stond waar het grote beeld van Athena nog altijd een belangrijke toeristische trekpleister was. Dus dat is een heel frappant voorbeeld van hoe latere bezoekers zich met de Acropolis blijven mengen. Er is nog een ander interessant voorbeeld en dat is keizerin Julia Domna, de vrouw van Septimius Severus, die in de Karyatide tempel, waar dat kleinere, maar misschien wel religieus belangrijkere beeld van Athena stond, dat kleiner was en van olijfhout gemaakt was. We weten uit een inscriptie dat Julia Domna een gouden beeld van zichzelf kreeg, dat naast dat beeld van Athena werd gesteld. Dus eigenlijk werd wat er gebeurd is dat die keizers en de keizerinnen zich willen presenteren als bijna gelijkwaardig aan de goden. En waar kun je dat beter doen dan op de Acropolis zelf, die heilige plek waar Athena zo belangrijk was.
Ja, heel interessant, heel mooi. En dan misschien concluderend om te zeggen, we zijn dan in de Romeinse tijd aangekomen. De Romeinse tijd nog altijd die symbolische en religieuze functie met elkaar vermengd. Nu naar het heden en de eeuwen die tussen Julia Domna en ons nu inzitten. Ja, de Acropolis is nooit uit het zicht geweest. De religieuze functie is er misschien een beetje af inmiddels. Het is met name een symbolische, iconische plek waar vooral veel toeristen naartoe moeten trekken. Kun je nou stellen, de eeuwige waarde van de Acropolis is wel veiliggesteld, hoewel we de toekomst natuurlijk niet exact kunnen voorspellen, maar de Acropolis is er voor de eeuwigheid?
Ik denk het wel. Ik hoop natuurlijk dat de Acropolis zal blijven bestaan, dat we die ook kunnen blijven bezoeken. Hoewel er inderdaad zoveel toeristen zijn op het moment dat het steeds onaangenamer wordt om de site op te gaan. Ja, de Acropolis is door de tijd heen eigenlijk altijd heilig gebleven. En hoewel het dus inderdaad nu niet meer een plek is waar bijvoorbeeld een kerk of een moskee gevestigd is, is het wel nog altijd een heilige plek voor de westerse beschaving als geheel. Wat je daar ook van zou mogen vinden. En dat zie je ook door de bezoekers die er vandaag de dag komen. Misschien wel eigenlijk op dezelfde manier zoals de keizers in het Romeinse Rijk de Acropolis bezochten en daar een statement probeerden te maken, heb je ook te maken met moderne leiders die op de Acropolis komen. Dus de Griekse regering, als er een staatsbezoek is, zal er altijd voor kiezen om de hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland, bijvoorbeeld nog niet al te lang geleden onze eigen koning en koningin, om die rond te leiden op de Acropolis. In de nadagen van zijn presidentschap is ook president Barack Obama is ook rondgeleid op de Acropolis, waarbij hij zichzelf heel uitgebreid heeft laten vastleggen op beeld. En wat je daar ook ziet is een koppeling van de Acropolis niet alleen maar met de westerse beschaving, maar ook specifiek met het fenomeen democratie. Dus de Amerikaanse president ziet zichzelf natuurlijk als de leider van de westerse wereld en ook specifiek de democratische wereld. En dus door jezelf met die tempels op de Acropolis te verbinden, verbind je jezelf ook met die democratie. En dat is een thema dat we dus heel veel zien met wereldleiders die naar de Acropolis komen.
En daarmee sluiten we dit tweeluik over de Acropolis met dokter Jan-Rik van Rookhuizen van de Radboud Universiteit af. Hij nam ons mee op een fascinerende reis naar het oude Athene. Naar die nog altijd zo kenmerkende plek ook in de huidige stad. Een plek die ook na die Hellenistische en Romeinse periode, waar we kort aan raakten, nog vele interessante eeuwen geschiedenis kent. Een vervolg van het verhaal waar we een toekomstige aflevering van Oudheid aan zouden kunnen wijden. Voor nu bracht Jan-Rik tijdens deze Week van de Klassieken in 2024, wat mij betreft de Acropolis van Athene, in verschillende fases in de oudheid, op fascinerende wijze een stapje dichterbij. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.